Goedemorgen, broeders en zusters, jonge mensen. Ik dacht zojuist op mijn stoel, zal ik vanmorgen wel spreken? Wijle broeder Johannes de Heer heeft eens gezegd, er worden er meer de hemel in gezongen dan in gepreekt. En wat hebben we samen gezongen? Prachtige liederen tot eer en glorie van onze God. Wat heerlijk dat we allemaal een stem hebben gekregen om hem groot te maken. En ik wil vanmorgen met u spreken over een lied. Een lied wat David gemaakt heeft. En dat lied dat vindt u in Psalm 11. Psalm 11. Sluit zo prachtig aan bij het lied wat we zojuist hebben gezongen. Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. Er staat in Psalm 11 voor de koorleider van David. Bij de Heere schuil ik. Hoe durft gij dan tot mij te zeggen, vliet naar uw gebergte als vogels? Want zie, de goddelozen spannen de boog. Zij leggen hun pijl op de pees, om op rechten van hart in het duister te treffen. Wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kan dan de rechtvaardige doen? De Heere woont in zijn heilig paleis. De Heere heeft in de hemel zijn troon. Zijn ogen slaan gade. Zijn blikken doorvorschen de mensenkinderen. De Heere toetst de rechtvaardige en de goddeloze. En wie geweld bemint, die haat hij. Hij regent op de goddelozen vurige kolen en zwavel. Schroeiende wind is het deel van hun beker. Want de Heere is rechtvaardig en hij heeft gerechtigheid lief. De oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Broeders en zusters, jonge mensen, er zijn van die psalmwoorden, die hoef je maar één keer te horen of te lezen en je vergeet ze nooit meer. Wie van ons kent nou niet die vijf simpele woorden, de Heere is mijn herder. En je zou over elk woordje een preek kunnen houden. De Heere is mijn herder. 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 En de Heere is mijn herder. Je legt elke keer de klemtoon op het andere woord en je krijgt een zee van genade van God aangereikt. En dat is eigenlijk ook met het begin van deze psalm. Bij de Heere schuil ik. David zegt het zo kernachtig. Bij de Heere schuil ik. Maar hij bedoelt ook te zeggen, bij de Heere schuil ik. Of misschien nog wel nadrukkelijker, bij de Heere schuil ik. En als hij dat zo zegt, dan moet daar aanleiding voor zijn. Dan moet het zo zijn dat er in zijn leven iets gaande is, dat hij ernaar verlangt om heel nadrukkelijk deze psalm te laten beginnen bij deze vijf simpele woorden. Bij de Heere schuil ik. Nou is het vaak zo, als je in het boek van de psalmen gaat lezen, wat er dan boven staat, wat de aanleiding is geweest in het leven van David, want van hem zijn de meeste psalmen, om deze psalm te schrijven, om deze psalm te maken. En u ziet wel, dat is eigenlijk bij deze psalm een probleem. Er staat niet boven dat hij iets heeft meegemaakt, waardoor hij in een jubel voor God is uitgebarsten. Maar hij valt gelijk met de deur in huis om ons vanmorgen voor de nieuwe week mee te geven voor de komende tijd. Ik weet één ding zeker. Bij de Heere schuil ik. Mag dan wel niet duidelijk zijn wat precies de aanleiding is geweest. Maar je kunt uit deze paar woorden van de psalmist wel lezen dat de situatie waar hij in terechtgekomen was in zijn leven een weinig rooskleurige was. Of misschien is dat nog heel zwak uitgedrukt. Zijn situatie was hachelijk. En dat staat zo nadrukkelijk in dat eerste gedeelte. En hij was terechtgekomen in een situatie waar weinig meer te redden viel. Want, lezen we met nadruk in vers 3, de grondslagen zijn vernield. Dus dat betekent dat die grondslagen waar zijn leven op rustte zijn aangevallen, zijn aangetast. Sterker nog, ze zijn vernield. Met andere woorden, op het moment dat hij deze woorden uitspreekt, is er in zijn directe omgeving iets te zien, is er iets zichtbaar wat hem ontmoedigt. Wat alles in zich heeft om bij de pakken neer te gaan zitten. Maar gelukkig heeft hij vrienden. En die vrienden zeggen, zijn situatie overziende, David, weet je wat je moet doen, jongen? Vlucht naar de bergen, zoals vogels dat doen. Dat is de raad die hij van zijn vrienden krijgt. Verstop je daar maar. Red wat er nog te redden valt. Was het heerlijk dat je vrienden in je leven hebt. Je hoeft er niet veel te hebben hoor. Eén goede vriend of vriendin is eigenlijk al genoeg. Maar hoe goed je vriendin of je vriend ook is in je leven, het blijft ook op zich een kwetsbaar mens. Iemand die je met alle liefde raad geeft, maar die toch aan zijn doel voorbij kan schieten. Daarom is het zo bijzonder dat als de Heer Jezus Christus wordt getekend in het evangelie van het Oude Testament, dat er dan van de Heer Jezus gezegd wordt, wonderbaar raadsman. Als je bij iemand voor raad terecht moet, is dat bij de Heer Jezus. Bij hem in de allereerste plaats. Daar hebben we zoveel prachtige liederen vanmorgen van gezongen, dat je dat in je leven vooral moet doen. Denkt u bijvoorbeeld eens aan Job. Wat heeft hij in een aantal uren tijd niet onvoorstelbare verliezen geleden? Wat zijn de grondslagen die zo belangrijk waren in zijn leven niet vernield en aangetast? En dan krijgt hij bezoek van drie vrienden. Drie vrienden die een week lang alleen maar naar hem luisteren. Die niks zeggen. En die als het ware bij hem komen en tegen hem zeggen, Job, alle pijn die je hebt in je leven, alle moeite, al je verdriet, leg het maar in onze handen. En na een week gaan ze spreken. En je zou willen dat ze hun mond hadden gehouden. Want het hele boek Job is verder een uitleg van wat zij verkeerd inschatten. En daarom is het zo bijzonder om in deze psalmes te volgen waarom David dwars tegen de raad van zijn vrienden, van zijn raadgever, van zijn betrokkenen in zijn leven voorbij gaat aan de raad die ze geven. En heel bewust zegt aan het begin van deze psalm, bij de Heere schuil ik. Weet u wat een van de grootste bedreigingen is voor uw en mijn geloofsleven? Dat is klein geloof. Ik denk wel eens als we zo enthousiast zitten te zingen, realiseren we ons wel wat we eigenlijk zingen. Ik heb in de afgelopen maanden samenkomsten bijgewoond waarin ik niet kon zingen. Het leek wel of elk woord wat je zong, elke regel die je zong, opeens een hele andere duiding had gekregen. Als een mens kleingelovig wordt, dan ziet hij niet meer op zijn God. Maar dan ziet hij op de omstandigheden waarin zijn leven is komen te staan. Dan kijkt hij naar datgene wat zichtbaar is, wat tastbaar is. Wat met grote overtuigingskracht naar je leven komt. En hoe langer je ernaar kijkt, des te meer dringt tot je gedachten en vooral ook tot je gevoelsleven door. Ik sta voor een hopeloze zaak. Ik sta er alleen voor. En aan uitkomst hoef je niet meer te denken. En soms, en daarom moet je als raadgever ook altijd je toevlucht zoeken bij de Heere. En hebben we op de pastorale cursus, broeder Aad van der Zanden en ik, altijd gezegd tegen mensen, als je nou naar mensen toe gaat om ze te bemoedigen, probeer je dan eerst eens even in te leven in de omgekeerde situatie. Als jij in de schoenen van die broeder of van die zuster, die door zo'n diep dal heen gaat, zou staan, wat zou jij dan gezegd willen hebben? Ik bezocht ooit eens een vriend van mij die op sterven lag. En na ons gesprek zei ik tegen hem, Kees, zullen we samen bidden? Hij zei, nee Aart, dat hoeft niet. Ik schrok ervan. Ik zei, dat hoeft niet. Nee, zegt hij, je hoeft niet meer voor mij te bidden. Hij zegt, maar ik wil wel graag dat je gaat danken. En dan zat ik al met al mijn gedachten. Ga dit voor hem bidden, ga dat voor hem bidden. Ik zei, Kees, waar mag ik dan voor danken? En toen zei hij, dank God voor de genade. Dat hij mij in de Heer Jezus Christus in de vrijheid heeft gezet. Dat prachtige lied wat we zojuist hebben gezongen uit opwekking 428. Genade van God, zo oneindig groot. Net als in Psalm 11 kun je soms met beste bedoelingen van mensen een raad ontvangen waarvan je later moet zeggen dat was toch niet al te best. Maar ook degene die je begeleidt, degene die wat tegen je zegt, ziet vaak naar de zichtbare dingen. Die ziet wat er in je leven stuk is gegaan, wat je mist. Welk verdriet, welk verlies er is gekomen. En dan ligt het menselijk gezien zo voor de hand om te zeggen, vlucht nou maar naar de bergen. Daar zijn gelegenheden genoeg om je heerlijk te Nou ja, heerlijk, daar zijn je omstandigheden niet naar. Maar er zijn gelegenheden genoeg om voorlopig je leven veilig te stellen. Blijf vooral niet hier, want kijk maar. De grondslagen zijn toch vernield. Ik denk dat het leven van Gods kinderen vol is van dit soort verzoekingen. En met schaamte moeten we vaak naar God toe bekennen dat we ontrouw zijn geweest. Dat we wel uit volle borst jubelen. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Maar o wee als de situaties zich voordoen die ons kleingelovig maken. Dan verlaten we onze post. En dan vluchten we. En nou zegt David, er is een andere weg, broeder, zuster. De enige juiste weg die een kind van God moet gaan is schuil bij God. En waag het met hem en met hem alleen. In mijn gemeente, waar ik de vorige maand afscheid heb genomen, zei een zuster eens tijdens een bezoek, en haar leven, dat was één aaneenschakeling van grondslagen die vernield waren. Ze zei, Aart, als ik straks overlijd, ze is ook heel ernstig ziek, dan wil ik niet een grote dienst. Want mijn kinderen doen niet aan het geloof in de Heer Jezus. Maar dan wil ik een besloten bijeenkomst. En dan wil ik graag dat je spreekt over dit onderwerp. En toen pakte ze haar laptop. En toen liet ze een prachtige vogel zien. Die op een tak zat. En die onder zijn vleugels twee jongen had zitten. En ze zei tegen me, spreek maar dan over het feit dat ik in mijn leven, ondanks de stormen die er dwars doorheen getrokken zijn, geschuild heb in de schaduw van zijn vleugels. Wat een geloofsvertrouwen. Dat is geloofstaal. Kijk, als je deze psalm leest, doe je er ook goed aan om eens even te kijken naar de psalmen die eraan vooraf gaan. In dit geval psalm 9 en psalm 10. Ik ga dat niet met u lezen, maar dat krijgt u op als huiswerk. En dan zult u ontdekken dat David toch wel in een buitengewoon moeilijke situatie was gekomen. Want in die twee psalmen 9 en 10 blijkt de overduidelijke, moet ik zeggen, machtspositie van één of meer goddelozen die het op zijn leven gemunt hebben. Die goddelozen zijn erin geslaagd om de grondslagen van Gods erfdeel te vernietigen. En nou was de situatie dermate ernstig geworden, dat de vraag rees, als nou de grondslagen vernield zijn, wat kan de rechtvaardige doen? Misschien zou je ook kunnen zeggen, wat kan de rechtvaardige dan nog doen? En een antwoord geven op, ook in deze tijd waarin wij leven, zo'n actuele vraag is dan toch niet zo moeilijk. Als je nou links en rechts van je, in het leven van 2012 om je heen kijkt, wat er allemaal gaande is, wat er aan christelijke grondslagen vernield wordt, wat kunnen u en ik als gelovigen, als rechtvaardigen dan nog doen? Maar dan neig je toch als het ware op deze vraag automatisch te antwoorden, niets toch. Als je ziet dat de fundamenten van het geloof in de Heer Jezus Christus meer en meer worden aangetast, dan is de situatie voor u en mij als gelovigen toch hopeloos geworden, zonder enige hoop. Dan is het toch niet zo verwonderlijk dat vrienden tegen je zeggen, ik zou er maar mee stoppen, ik zou me maar verstoppen. Maar wacht even. Ik sta hier vanmorgen niet, ook niet in mijn eigen situatie, om voor verantwoordelijkheden weg te lopen. Want u moet één ding bedenken. Raad wordt door je omgeving vaak ingegeven door angst voor de dingen die zichtbaar zijn. En dan kun je gewoon zeggen dat angst een slechte raadgever is. Er staat in Spreuken 29 vers 25 een bijzonder scherpe tekst. Daar staat dat angst en vrees een strik spannen voor onze ziel. En weet u, ik kom van de Veluwe en daar wordt nog wel het nodige gestroopt. En als een dier dan in een strik loopt, dan wil die toch zijn weg blijven vervolgen. Met het gevolg dat die strik zich nog sterker om zijn hoofd klemt. En hij Spaans benauwd krijgt. Zo is het ook met kinderen van God. Als je je laat lijden door angst, dan zie je het echt niet meer zitten. En daarom staat er dat vrees voor mensen, heel bijzonder, een strik spant. Maar, en daar is de spreukendichter zo kwaad in, zo goed in, die stelt het ene tegenover het ander. Dan zegt hij, vrees voor mensen spant een strik. Maar die op de Heere vertrouwt, anders gezegd, die bij hem schuilt, die is onaantastbaar. Angst is een slechte raadgever. Weet u waarom? Omdat angst maar één ding ziet. Namelijk dat wat voor ogen is. Angst is namelijk blind voor al het andere. Mag ik een voorbeeld geven uit de praktijk? God heeft zijn volk gered uit de duisternis van Egypte. En hij heeft een weg voor hen gebaand door de woestijn, waarin ze dagelijks moesten leren uit de hand van God te leven. Daar mochten ze geen boodschappen doen voor de hele week, maar moesten ze elke morgen en op Sabbat voor 2 dagen voedsel zoeken. Manna. Brood, eten wat God gaf. En hij gaf water op zijn tijd. Hij gaf vlees op zijn tijd. De kleding die ze droegen sleet niet. De schoenen die ze droegen versleten niet. En toen kwamen ze na een jaar voor dat beloofde land. En toen werden de 12 verspieders erop uitgestuurd om dat land te gaan verkennen. En ze kwamen voor alle duidelijkheid, alle 12 met dezelfde boodschap terug. Want ze vertelden alle 12 wat ze gezien hadden. Wat ze waargenomen hadden. Wat ze opgemerkt hadden. En ze zeiden, inderdaad, Heer God heeft niks tekort gezegd. Dit is een land overvloeiende van melk en van honing. Maar het is ook een land waar grote kerels wonen. Lijken wel reuzen. En die steden zich. Wat zien die er stevig uit. Er zitten muren omheen. Daar kun je een huis tussen plaatsen om in te wonen. En op grond van wat ze gezien hebben, nadat ze de situatie in acht hebben genomen, zeggen 10 van de 12, het gaat ons nooit lukken om dat land in te nemen. Op 2 na, Jozua en Caleb. Die zeiden precies hetzelfde. Die waren exact tot dezelfde conclusie gekomen. Maar die zeiden, zijn wij niet een jaar lang door God bemoedigd? Heeft hij ons niet een jaar lang in de woestijn elke dag opnieuw verzorgd? Heeft het ons aan iets ontbroken? En toen de vijand ons aanviel, heeft God voor de overwinning gezorgd. Die God gaat ons dat land in laten nemen. Maar ja, de meerderheid beslist, hè? En daarom kregen ze een straf. De hele generatie die voor dat volk had, voor dat land had gestaan, je mocht dat land niet in. Op Jozua en op Caleb na. Kijk, als je ziet op je omstandigheden, dan merk je Gods krachtige, sterke hand niet op. Angst is kortzichtig. En zeer beperkt in het beoordelen van situaties. Daarom moet je in angstige situaties ook bidden of God je een broeder of zuster op de weg wil brengen. Of God je door zijn woord en door zijn geest wil bemoedigen. Met dat wat je werkelijk nodig hebt voor je situatie. En soms is het dan beter om iemand te nemen die objectief is. Die gewoon vanuit de situatie met het woord van God je raad geeft. En daar kiest David voor. Hij ziet ook wel dat de situatie waarin hij verkeerd hopeloos is. Hij ziet ook wat de vijand gedaan heeft met de grondslagen die hem zo lief en zo dierbaar zijn geweest. Maar geloof, en dat laat hij ons vanmorgen zien, dat maakt jouw God tot een schuilplaats. Schuilplaats. Ja, u hebt het net uitgejubeld, 2-stemmig zelfs. Ik, heel persoonlijk, vul uw naam maar in, bouw op u mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Welke vijand bedreigt uw leven op dit moment? Maakt u in die situatie, wat die vijand dan ook mag wezen, God tot de schuilplaats. Want wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zit toch op de enige juiste goede plaats. David bevindt zich in een situatie die ons geen van allen onbekend is. In onze tijd wijzen meer en meer de tekenen, de uiterlijke tekenen erop, dat de situatie voor Gods kinderen, ook in wat wij ooit christelijk Nederland durfden te noemen, steeds hopelozer begint te worden. En je bent geen onheilsprofeet dat je zegt, en wat zal ons na september, als de verkiezingen geweest zijn, allemaal te wachten staan. Je moet toch wel stekenblind zijn dat je niet in het nieuws wat je omringt niet opmerkt dat we met rassenschreden de periode van de wereldgeschiedenis naderen waarin de fundamenten van het geloof aan een laatste test worden onderworpen. De ene aanval na de andere van de goddeloze en van Satan, de grote tegenstander van God, vernielt de fundamenten die in ons geloofsleven zo'n belangrijke plaats hebben ingenomen. Als je 30, 40 jaar terugkijkt, wat is er nog over van de eerbied van het leven dat God geschapen heeft? Je krijgt in ons land een vrijbrief als je in verwachting raakt en het kind past niet in je patroon van denken, dan laat je het toch aborteren. Met alle nare gevolgen van dien. Het is erover van het eerbied voor het leven. Net voor de zomervakantie, voor het zomerreces, is er nog gestemd over de stichting Voltooid Leven. Ja, in ons land mag je al, wel aan de hand van bepaalde regels, euthanasie aanvragen. Maar nu wil men nog een stap verder gaan. De Stichting Voltooid Leven zegt, er zijn ook mensen die niet ernstig ziek zijn, maar die gewoon zeggen, mijn leven zit erop. Ik wil er hier en nu uitstappen. Ik wil een einde maken aan mijn leven. Het is er net niet doorgekomen. Maar we weten het toch van andere dingen, dat gaat komen. Zo is dat met de abortuswetgeving gegaan en met de euthanasiewetgeving. We overtreden in Nederland massaal de wetten en dan passen we dat gewoon aan. 5 dagen voordat Anneke overleed, hadden we een Schotse tv-ploeg in ons huis zitten. Via de stichting Schreeuw voor Leven, Schreeuw van Leven, hadden we het verzoek gekregen of we een Schotse tv-ploeg van de BBC wilden ontvangen, omdat ze bezig waren een programma te maken over euthanasie. In het Schotse parlement was iemand zeer ernstig ziek en die wenste euthanasie te laten plegen. Maar dat mag in Schotland niet. En toen hebben die programmamakers gezegd, als wij antwoord willen vinden op de voors en de tegens, dan moeten we naar Nederland gaan. Want Nederland loopt voorop in dat soort dingen. En toen waren ze bezig en kennelijk hadden al hun onderzoekingen iets onbevredigends opgeleverd. En toen hebben ze tegen broeder Dorenbos gezegd, weet je misschien iemand die terminaal is en die heel bewust ervoor kiest om geen euthanasie toe te laten passen. En het toeval kwam echt van God toevallen. Wilde dat op dat moment dat hij met die vraag bezig was, een broeder kwam en die hem vertelde van onze laatste rondzendbrief, dat Anneke ernstig ziek was en op sterven lag. En hij belde mij op en op dinsdagmiddag is die filmploeg geweest. Het was voor Anneke moeilijk om dat allemaal nog bij te wonen in de zin van om daar actief aan deel te nemen. En ik heb de vragen beantwoord zoals wij daar samen over gesproken hebben en nageleefd hebben naar Gods woord. Wat we het belangrijk vonden om in elke fase van ons leven God de eer te geven. En het was zo bijzonder, elke keer als ik dat dan aanhaalde, dan opende Anneke haar ogen en dan keek ze met een blij gezicht naar me. En de uitzending was afgelopen. En de mensen waren bezig om hun filmproducten op te bergen. En toen zei degene die de leiding had: meneer Havenkamp, weet u, ik moet u iets zeggen. Ik ervaar hier in huis zo'n vrede. Toen heb ik God in stilte gedankt. Dat je in zo'n situatie bij anderen de vrede van God mag laten zien. Niet dat je vrede met God hebt alleen, door het geloof in de Heer Jezus Christus, maar dat ook de vrede van God die je hart en je gedachten bewaart in Christus Jezus je deel is. Ook in het laatste gedeelte van je leven. En weet u, door de hele uitzending die ik van hen heb gekregen, zie je dat ons getuigenis wat we mochten geven voor de Heer Jezus Christus, ons een rode draad daardoorheen loopt. Satan wil niet dat wij daarvan gaan getuigen. Hij vecht de fundamenten aan van ons gezin. Er wordt in de Satanskerk gebeden dat christelijke broeders en zusters ruzie met elkaar krijgen. Van elkaar wegdrijven. Want dan gaat er getuigenis voor God verloren. En doen we het zelf niet, dan zorgt hij ervoor dat de kinderen op de school dingen te horen krijgen die absoluut in strijd zijn met het woord van God. Want deze aarde die God geschapen heeft, ontstaan is door een grote knoop. En de komende tijd, dat hebben ze al bedisseld met elkaar. Hij heeft zelfs een minister van christelijke huizen haar fiat aangegeven. Dan gaan ze in de hoogste klasse van de basisschool en in de eerste klasse van de middelbare school, daar waar een jong mens ontluikt in de puberteit, dan gaan ze vertellen dat homofilie gewoon is. Ziet u hoe de grondslagen vernield worden waar we bij zitten? Heeft God niet juist als het daar om gaat, om het huwelijk, gezegd, dan zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Weet u wanneer dat gezegd is? Voor de zondeval. Toen er nog geen zonde was. En je ziet dat zonde is je doel missen. Je hoort deze tekst niet zo vaak bezigen, maar deze tekst wil ons laten zien hoe God het huwelijk bedoeld heeft. Dan zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten. En o wee die ambtenaar die met God in zijn hart en met God in zijn leven zegt, ja, maar daar kan ik niet aan meewerken. Die werken we er wel uit. Want we krijgen wel onze zin. We schieten wel. Dat zie je in Psalm 10 en dat zie je in Psalm 11. Hoe de goddelozen en de bozen in de praktijk te werk gaan. Je leest dat hij voert geen eerlijke strijd. Het staat er letterlijk, hij verbergt zich. Kijk, als Satan rondgaat als een briesende leeuw, kun je in elk geval horen. Maar in de eindtijd, zegt de Bijbel, doet hij zich voor als een engel van het licht. Hij schiet vanuit het duister. Hij strijdt niet met open vizier, maar als een sluipmoordenaar. En het is allemaal al veel verder dan wij denken en in de gaten hebben. En in zo'n tijd leven wij. Vroeger zongen we nog op oudejaarsavond, waar we heen gaan, Jelle zal wel zien. Nou zitten we met de grootste financiële crisis ooit. Wat is er een janboel aangericht? Ook in geestelijk opzicht. Hoeveel gemeentes zijn niet uit elkaar gedreven, maar ze de ene zondag nog zongen, Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. Of zoals wij zongen, Eén in de naam van Jezus. En nu liggen ze rollenbollend met elkaar over straat. Die broeder, die zuster, die wil ik nooit meer zien. Nee, dan kies je toch voor zekerheid. Dan vlucht je maar. Dan ga je helemaal niet meer. Want als de grondslagen zijn vernield, wat kan een rechtvaardige dan nog doen? Bij de Heere schuil ik, prent David ons vanmorgen in. En weet u waarom dit dat doet? Omdat hij er vast van overtuigd is dat dat niet zo is. Dat ogenschijnlijk misschien die grondslagen vernield zijn en aangetast. Maar dat de realiteit is dat dat niet zo is. Paulus heeft dat zo begrepen. Dat de fundamenten in de eindtijd aangetast gaan worden. Dat hij aan menige gemeente heeft geschreven: bedenk waar je in gelooft. Er staat in 1 Korinthe 3 vers 11. Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Ook u en ik niet, met al onze goede bedoelingen. We zullen altijd weer moeten bouwen op dat rots, op de rots Christus Jezus. Wat we zojuist hebben gezongen. Dus ik zou eigenlijk vanmorgen een andere vraag willen stellen. En als gelovigen moeten we dat steeds weer doen. Kan een fundament wat God gelegd heeft in uw en in mijn leven, kan dat vernietigd worden? Kan dat vernield worden? Nee toch? Nooit toch? Ik heb de afgelopen 2 dagen doorgebracht met 3 van mijn kleinkinderen. Die waren op vakantie in de Ardennen en opa heeft ze opgehaald en we hebben gisteren een heerlijke dag gehad. En weet u, voor die dag was al betaald ook. Want onze broeder Ab, die had in het begin van de week al mijn spreekbedrag overgemaakt. Ik dacht, wat een vertrouwen zeg. Wat een vertrouwen. En weet u, toen ik dat las, toen maakte me dat mijn hart heel blij. Want ik ervoer het als een stukje genade van, kijk, wat God in Christus voor ons, voor mij gedaan heeft, daar mag ik nu al van genieten. En straks komt het in onze volheid. Dat neemt niemand me meer af. Prachtig, hè? En zeg nou zelf, heeft Satan niet alle satanische aanvallen uitgevoerd op de Heer Jezus Christus? En hoe groot is de vernieling daarvan geweest? 0, niks. Alle mogelijke satanische aanvallen, die zijn uitgeprobeerd, daar is het resultaat van geweest. Je kunt dat lezen in de Bijbel, in 2 Timotheus 2 vers 19. Er staat, en toch staat ongeschokt het hechte fundament van God. Kijk, dat is geloofstijl. En toch, dat geeft aan dat er heel wat aanvallen zijn geweest en nog zullen komen. Dus en toch, ondanks al die aanvallen, staan daar ongeschokt, ook in 2012, het hechte fundament van God. Met andere woorden, vanuit dat standpunt gezien, het enige juiste Bijbelse standpunt, kunnen de fundamenten van God helemaal niet vernield worden. En kunnen ze niet vernietigd zijn. Wat zijn dat een troostrijke woorden voor u en voor mij. In de eindtijd waarin wij leven. God zelf heeft een hecht fundament gelegd. Maar als God nu zo'n hecht en zo'n onverwoestbaar fundament heeft gelegd, dan kan het toch ook alleen maar de bedoeling zijn dat u en ik die daardoor, daar op genade door mogen bouwen, dat aan de wereld om ons heen zichtbaar maken? Kan dat plan van God uiteindelijk door de vijand worden verhinderd? Nee. Evenmin als het fundament vernietigd wordt, zal God zijn doel bereiken. En wat is Gods fundament nou? Gods fundament is Jezus Christus. En hij is nu buiten het bereik van alle duistere machten. Hij zit aan de rechterhand van de Vader, waar hij bidt en pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen, als wij weer zien op dat wat voor ogen is. Als Gods kinderen dienen we zijn werk te doen onder de leiding van uw Heilige Geest. Daar hebben we heel intens voor gebeden, voor de aanvang van deze dienst. Heere God, wilt u elke broeder, elke zuster, iedereen die hier vanmorgen is, laten zien welk fundament u in hun leven hebt gelegd. En hoe wij daar als kind van God op een eenvoudige manier op mogen bouwen. Weet u, mijn vrouw en ik zijn wel eens erg ontmoedigd in de gemeente. Als je zoveel teleurstellingen te horen kreeg. Zoveel angst te zien kreeg. En dan zei ik tegen mijn vrouw, we gaan nou naar oma Willem en naar tante Trien. Twee hele simpele mensen. Oudere broeder en zijn oudere zuster. Maar mensen die het geheim kennen om dicht bij God te leven. En dan wist ik, als ik met hen spreek, dan gaan ze daarna voor mij als voorganger bidden. En toen ik mijn laatste dienst als voorganger in de Vrij Evangelische Gemeente heb geleid in Zaandam, toen heb ik hen openlijk bedankt. Ome Willem, tante Trien, bedankt dat jullie huis altijd voor Anneke en mij een oase van God is geweest. Dat als wij door de omstandigheden van anderen het hoofd wat te veel naar beneden richten, dat je de kunst verstond om zo te bidden dat we ons weer gedragen wisten door God. Toen ik daar 14 dagen geleden met hen over sprak, toen zei hij, een van mijn zoons is na de dienst naar me toegekomen en heeft gezegd, en dat is mijn vader. Mooi hè? Zo wil God uw en mijn vader zijn. U mag als een kind bij de Vader op schoot gaan zitten. Want hij weet als geen ander wat voor aanslagen er gepleegd worden op de fundamenten die God in uw leven heeft gelegd. En hij wil dat u dat gebruikt. Hij wil dat u toeneemt in de Heer Jezus Christus. Als er iets moet gebeuren in het leven van ons, nu in deze eindtijd, dan is dat Christus in ons hart moet groeien. Dat Christus in ons hart ontwikkeld wordt. Dat hij meer en meer gestalte krijgt in ons leven. Dat mensen tegen ons zeggen, weet je wat ik bij jou ontdek? Er is zo'n vredige rust in je leven. Dat je daar met mensen over spreekt. En het enige wat je moet doen, simpeler kan het niet. Dat is net als David in jouw situatie gaan schuilen bij de Heere. Satan gaat wel door hoor. Want hij wil niet dat wij getuigen van de hoop die in ons is. Van die levende hoop. En hij zal elke situatie aangrijpen. Zeker als je er vol voor hem wil zijn. Dan laat hij je zien wie je vroeger was. Maar het oude is toch voorbij. Zie, het nieuwe is gekomen. En nou staat er in de Bijbel, zie. Zie, dus je moet er even over nadenken. Zie, ik leg in Sion. Gaat nooit buiten Israël om. Een uitverkoren. Maar daar ligt al zoveel in. En kostbare hoeksteen. En dan staat erbij, en wie op hem zijn geloof bouwt, anders gezegd, wie bij hem schuilt, wat staat er dan? Zal nooit beschaamd uitkomen. Zo positief en zo optimistisch eindigt ook deze psalm. Want David zegt, de Heere, mijn Heere, die is rechtvaardig. En mijn Heere, die heeft gerechtigheid lief. Gerechtigheid die wij in de Heer Jezus Christus ontvangen hebben. En wat staat er dan achter? En de oprechte zullen zijn aangezicht aanschouwen. De Heere breekt door de verwachting die Paulus ons aanreikt. En wij zullen hem zien van aangezicht tot aangezicht. En als ik verdrietig ben, dan denk ik aan die tekst. Kleinzoon van een van Anneke's broers heeft van onze twee ringen een nieuwe ring gemaakt. Hij zei, het lijkt me leuk. De jongen doet niks aan geloof, maar hij kent me toch wel als voorganger. Hij zei, het lijkt me leuk om van die twee ringen twee open handen te maken die naar elkaar grijpen. Echt, en ik heb in de dienst gehoord dat jullie trouwtekst was geloof, hoop en liefde. Want we die symbolen er gewoon tussen zetten. Hij zei, dan moet zeker het kruis het grootste worden, hè, want dat is het belangrijkste. Ik zei, nee, dat moet niet het grootste worden. Hij zei, nee. Ik zei, nee. Ik zei, want ik wil dat je de volgorde van de tekst aanhoudt. Zo blijven dan geloof, kruis, hoop, anker en de liefde. En dan wil ik dat je het kruis en het hart, dat je dat tussen die twee handen zet. Want dat is altijd onze basis geweest. En dat je daar overheen het anker legt wat groter moet zijn. Groter, zei hij. Ik zei ja, want dat is mijn hoop. Ik ga Anneke terugzien. Straks bij hem. Laten we schuilen bij de Heer. Hij kent uw situatie. Hij nodigt u uit om net als David, ondanks de zichtbare omstandigheden, te zeggen, bij de Heere schuil ik. Dan heb je niet alleen een gezegende week in het verschiet, ondanks dat wat er gaat gebeuren, maar dan ben je voor tijd en eeuwigheid verzekerd van zijn liefdevolle nabijheid. Glorie voor die grote naam. Maranatha. Halleluja. Amen.